Geliefde gemeente, de stof voor onze overdenking vindt u in het u voorgelezen schriftgedeelte uit het Heilige Evangelie, naar de beschrijving van Matteüs, hoofdstuk 27. En ik lees u daarvan voor het eerste gedeelte van vers 26. Matteüs 27. Het eerste gedeelte van vers 26. Daar spreekt het woord van de Heere aldus: toen liet hij hun Barabbas los. Tot zover. Letten wij deze morgen een ogenblik op Jezus de Christus en Barabbas. Letten wij een ogenblik op het tweetal, op de keus en op het oordeel. Jezus en Barabbas, wij letten een ogenblik op het tweetal, op de keus en op het oordeel. We hebben enkele keren een gedeelte uit het Johannesevangelie met elkaar overdacht. Het is bijna weer Goede Vrijdag geworden. Wij slaan bepaalde dingen over. Dat voelt u aan. En wij wilden deze morgen dus stilstaan bij het gedeelte wat ons werd voorgelezen. In zonderheid waar het gaat over de Heere Jezus en Barabbas. Er is op allerlei manieren gemanipuleerd om eruit te komen. De Joodse raad kan er niet uitkomen. Ze hebben wel gezegd, wij hebben een wet en naar onze wet moet hij sterven. En wat de doorslag gaf was dit: hij heeft zichzelf Gods zoon gemaakt. Nou werd hij dus als het ware veroordeeld vanwege de waarheid. Want inderdaad, een mens die zichzelf aandurfde te meten dat hij God gelijk was, die moest naar de wet sterven. Maar hij was God gelijk. Want hij was de Zoon van God. Hij kon zeggen, ik en de Vader zijn één. Hij werd dus veroordeeld vanwege de waarheid. Maar dat was voor de Joden in ieder geval het criterium. Wij hebben een wet. En in onze wet moet hij sterven. Jullie hebben zijn godslastering gehoord. En zij oordeelden allen dat hij des doods schuldig was. Maar om dat nu te verwerkelijken, hadden zij de Romeinen nodig. Want de Romeinen vormden toen de uitvoerende macht. En hadden de macht, ook in Palestina. En daarom zijn ze terechtgekomen bij Pilatus, bij Herodes. Weer naar Pilatus. En Pilatus ziet geen kans om eruit te komen. Je kunt aan alles merken, Pilatus een vrij ruwe kerel als het om mensenlevens ging. Pilatus die meer dan eens op een bloedige manier ingegrepen had, als het niet naar zijn zin ging, of als er een opstandje dreigde. Maar deze Pilatus weet geen raad met Jezus. Hij voelt zich er niet helemaal rustig onder. Want hij begrijpt wel dat de achtergrond van zijn overlevering gevormd wordt door hun haat. Door hun nijdigheid. En dat, hoe moet je dat in het Romeinse recht verdisconteren? Hoe moet je dat een plek geven? Iemand die door nijdigheid en boosheid overgeleverd wordt. Maar waar geen één beschuldiging werkelijk hout snijdt. Hoe kom je eruit? Hij zit ermee. En misschien dat ook het woord en de houding van deze man van smarten, deze Jezus van Nazareth, die hem helemaal wat zijn aspiraties als dat waar zou zijn dat hij koning wil worden, die Pilatus helemaal geen schrik inboezemen. Koning, die man van Nazareth, die mens, hij ziet er helemaal niet in. Nee, een van de revolutionaire garde. Hij ziet er ook niet iemand in van wat men toen noemde de dolkmannen, de messentrekkers. He, die elke gelegenheid aangrepen. De Essenen hoorden daar ook bij. Dat was een soort monnikachtige secte, maar die waren ontzettend verbitterd tegen de Romeinen en grepen elke gelegenheid aan om, ja, om een aanslag te plegen of om oproer te verwekken, om die gehate bezetters eruit te krijgen. Maar het mislukte altijd. Tegen zulke mensen maakte Pilatus altijd korte metten. En hij niet alleen. Dat was overal in het Romeinse Rijk zo. Maar dat ziet hij niet in deze man. Hij ziet in deze man niet iemand die kwaad doet, die het zijn medemens bitter en moeilijk maakt, die op de een of andere manier koning wil worden, die naar de wereldheerschappij grijpt. Nee, dat ziet hij niet in hem. En daarom kun je merken, hij zit ermee. Aan de ene kant heb je daar dat Romeinse recht, dat toch geen kleinigheidje is. Dat kun je niet onderschatten. Dat zoveel mogelijk werd toegepast in de horige gebieden en landen. Daar kun je toch niet zomaar om zeep helpen. En daarnaast, dat volk dat maar aandringt op de dood, de schuldigverklaring van deze man. En elke keer denkt hij, ik heb het gevonden. En dan loopt het weer mis. Hij probeert hun meelij op te wekken. Je leest bij de andere evangelisten hoe de Heer Jezus ook gegeesteld werd. En hoe hij hem naar buiten brengt, heel bebloed, ziende mens, met doornen gekroond, gegeesteld. Op alle mogelijke manieren probeert hij ruimte te vinden om deze betrekkelijk nog jonge man van 33 jaren, om hem de vrijheid te geven. Maar het gaat niet. En de Heer Jezus, daar kan hij ook weinig mee beginnen. Want hij heeft een koninkrijk, zegt hij dat wel, maar het is een koninkrijk niet van deze wereld. Hij heeft zelfs tegen Pilatus gezegd, toen Pilatus zich een klein beetje op zijn waardigheid liet voorstaan en zei, weet je niet dat ik macht heb om je te laten doden of om je te laten leven? Toen zei die vreemde man tegen hem, je zou die macht niet hebben als het je niet van boven gegeven was. Pilatus weet er geen raad mee. Maar, tenslotte komt er nog iets aan de orde. En dat is dit, die gewoonte. Om met het feest, het paasfeest, een gevangene los te laten. Dat was ergens een mooie gewoonte. Je zou kunnen zeggen, is die gewoonte juridisch verantwoord om een schuldige vrij te laten? Maar daar gaan we nu niet op in. Nee, het was een gewoonte die toch diep wortel geschoten had bij de Joden zelf. Want het paasfeest, dat was het feest van de bevrijding, van de uittocht uit Egypte, van de voorbijgang. Pasen was dat blijde feest, dat vrolijke feest. Dat feest waarin ze herdachten dat ze uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid werden. Er kwam een einde aan de slavernij, aan de ballingschap, aan de druk van de farao. En heel dat leven werd door de eeuwen heen van het volk Israël getekend door het paasfeest. De uitgang, de exodus. Op reis naar het beloofde land. En nu in dat gebaar van die gevangenen die losgelaten werd op het paasfeest. Daar vond de Israëliet iets in terug. Het was een illustratie als het ware. Afgezien nog even van de schuld van die gevangenen. Maar nou ging het even over dat detail. Voor de gevangenen gingen de gevangenisdeuren open. En die ging naar buiten. De vrijheid in. En dat was net een klein stukje paasbeleving voor de Israëlieten. Dan feliciteerden ze elkaar. Dan bemoedigden ze elkaar. Dan riepen ze elkaar toe, misschien het volgende paasfeest, misschien over een jaar, dan zijn wij aan de beurt. Misschien dat dan de bevrijding komt, dat dan Wie weet, de Messias komt om deze vijanden, deze Romeinen, om hun juk te breken en om ons in vrijheid te brengen. Misschien over een jaar, dan komt die geprofeteerde koning die zal regeren van zee tot zee, van de rivieren tot aan de einde der aarde. Die koning die op de troon van zijn vader David zal zitten en regeren zal tot in eeuwigheid. Ja, daar zagen ze naar uit. En daarom was de loslating van die gevangenen op het paasfeest was een klein stukje uittocht, een hoopvolle gebeurtenis. Dat de God van de vaderen hen evenzo zou bevrijden van het vreemd van de vreemde overheers. Die gewoonte om een gevangene los te laten was er dus bij Israël. Men kende die gewoonte. Men hecht er waarde aan het vergroten de feestvreugde. Het riep herinneringen op aan het verleden en het gaf moed voor de toekomst. Dan krijgt Pilatus een goed idee. Hij denkt te zwaar. De mensen herinneren me trouwens wel aan. Het is toch je gewoonte om een gevangene. Ja, dat is waar. Dat is nog niet gebeurd. Het wordt wel tijd. En dan krijgt hij het idee om een tweetal te zetten. Jezus, die man waar hij liever van af wil, en Barabbas, een bekende moordenaar. Niet zomaar een moordenaar, maar een bekende moordenaar. Iemand die erg bond gemaakt had. Het woord dat daarvoor gebruikt wordt, duidt dat ook aan dat hij maar niet een onopvallend man was. Die is een keer door drift vervoerd, een medemens van het leven had beroofd. Nee, het wijst meer heen naar iemand, een drieste kerel, een vurige vrijheidsstrijder die geen middel schroomde, al ging het ook ten koste van zijn eigen volksgenoten. Een van de fanaten, een fanatici die oog probeerde de vijand zoveel mogelijk afbreuk te doen. Een stoker die het volk opstookte om tot opstand te komen, al wist hij van tevoren dat hij toch niet redden kon. We waren veel te zwak. De bezetting van de Romeinen was veel te sterk om daar iets tegen te vermogen. En daarom had hij de naam van een moordenaar. Nou is dat allemaal erg betrekkelijk. Ja, niet voor God, maar voor de mensen. Voor de mensen is het vaak zo, als zo'n moordenaar nou slaagt, dan is het een held. Dan is het een held, al heeft hij duizenden bij duizenden mensen van het leven beroofd. Maar dan wordt het een held. Als hij zichzelf in het zadel weet te zetten en te houden, dan gaat hij de geschiedenis in. Als een geboren leider. Maar red je het niet, dan ga je aan de kant. En dan heb je geen enkele betekenis. Dan was hij een ordinaire revolutionair. Of iemand die naar de macht greep. Dat zie je in de praktijk van het leven. Toen Stalin nog leefde, toen bogen de mensen als knipmessen voor hem. Al heeft hij misschien wel 10 miljoen mensen uitgemoord, gedeporteerd en vreselijk huisgehouden. Maar als de machtigen van deze wereld elkaar ontmoeten, of een telegrammetje stuurden, hij had het gered. Toen hij eenmaal dood was, ja, toen veranderde het. Dat wel. Maar hoeveel zijn er die ook na hun dood in eer herdacht blijven? Zo gaat het vaak op deze aarde. Die het redt, dat is de man. Die het niet redt, die valt uit de boot. Barabbas, hij had het niet gered. Hij had het verloren. En hij was tenslotte gegrepen. En voor hem was geen pardon. En de mensen in Israël, die zullen de Romeinen in dat opzicht gelijk hebben gegeven. Dus nou, die kerel, dat is een gevaar. Een gevaar in de samenleving. Dat had je ook wel. Ik wil geen enkel woord ten nadele van het verzet zeggen. Wat in de laatste oorlog plaatsvond tegen de Duitsers. Maar soms gebeurde er ook van die zinloze dingen. Er werd er van een of andere schuilhoek werd een hooggeplaatste bezette neergeschoten. En dat kostte dan soms honderden mensen het leven. En die mensen die kwamen nooit meer terug. Die werden gegijzeld of standrecht ter plaatse doodgeschoten. Kun je begrijpen dat er dan wel eens mensen waren die helemaal niet Duits gezind waren. Maar die met hun handen naar hun hoofd grepen en dachten, oh, oh, waarom, waarom. Want de schutter die was meestal weg. Maar de voorbijgangers en iedereen die werd bij zijn kraag gegrepen en schiet neer. Kijk, maar Abbas is een man die het zo bond heeft gemaakt. Het is niet voor niets dat Pilatus hem op het tweetal zet. Want hij weet dat Barabbas, de verliezer, zich toch ook wel gehaat heeft gemaakt bij het volk. Dat ze een beetje bang voor hem zijn. Dat ze niet veel goeds van hem verwachten. Dat ze ook bang zijn voor de gevolgen van wat hij doet. En daarom, omdat hij vaak zo zinloos tekeer ging, als zo'n dwaze zeeloot, daarom kiest Pilatus hem, de welbekende Barabbas, zoon van de vader betekent dat. Bar, zoon van Abba, vader. Sommigen zien er een soort lievelingswoord in, zoontje van de vader, of vaderszoontje. Anderen denken dat zijn vader een rabbijn geweest is. Want die werden nogal eens met vader aangesproken. De rabbijn. Je kunt ook gewoon denken dat, ja, zoon van de vader, dat er nog een voornaam bij hoorde. Volgens sommigen heeft hij ook Jezus geheten. Een bekende naam in die dagen. Het is niet met zekerheid uit te maken, maar het zou best kunnen. Je hebt zoveel Jannen en Pieten en Klaassen, dat het zou niet gek zijn of zij Jezus Barabbas heeft geheten. En dat daarom Pilatus zegt, Jezus die de Christus genoemd wordt, de Messias, de gezalfde, om even het onderscheid duidelijk te laten meespelen tussen die twee personen. Jezus de Christus, Barabbas, de moordenaar, de bekende moordenaar, de wortel in de huid van de Romeinen, maar ook van de Joden, waar iedereen te bak van had. Ah, dat is een idee. Dan is hij eraf. Wie zal ik u loslaten? Hij zet ze op het tweetal. Jezus de Christus, de zoon van de vader. Jezus Barabbas, ook een zoon van de vader. Maar wat een verschil. Wat een verschil. De een is de zoon van de eeuwige vader, God te prijzen tot in de eeuwigheid. De ander is de zoon van een aardse vader, is in principe een Adams zoon. Waar Jezus terecht van mocht zeggen, gij zijt uit de vader de duivel en wilt de begeerte van uw vader doen. Die was een moordenaar en is in de waarheid niet staande gebleven, want geen waarheid is in hem. Jezus die het land doorging, goeddoende, genezende, helpende, troostende, reddende. Maar Abbas, die door de donker sluit op zoek naar prooi, die vervuld is van een bittere haat, die zich niet kan buigen onder de Romeinen, ja, maar ook niet onder God. En die van alles probeert om zich daaronder uit te wringen. Die over lijken gaat. Ja, dat is niet slecht bedacht van Pilatus. Wie zal ik je loslaten? Die welbekende Barabbas of Jezus die de Christus genoemd wordt? Hij denkt, ze zijn nijdig op Jezus, maar als ik ze voor deze keus stel, als ik dit tweetal, als ik tegenover Jezus van Nazareth die Barabbas stel, dan komt het wel goed. Het wordt stil onder de mens. Het wordt stil. Ze hebben even tijd. Want er is een boodschapper gekomen bij Pilatus. En die boodschapper die heeft een briefje bij. Het is de vrouw van Pilatus die per expres even een briefje laat bezorgen. Pilatus trekt zich even terug. Hij leest het. Man, kijk uit. Steek je niet in een verkeerde zaak. Heb toch niks te maken, niks te doen met die rechtvaardige. Want ik heb vannacht zo akelig gedroomd over die man. Die Jezus van Nazareth. En ik ben bang dat je je eigen misschien op glad ijs begeeft. Ik heb veel geleden, om zijnentwil, in de droom. Begrijp je wat Pilatus' vrouw bedoelt? Ze bedoelt, man, steek je vingers niet in een wespennest. Als deze man werkelijk onschuldig is, bezoedel je handen, maak je handen dan niet aan hem vuil. Ik heb er zorg over gehad vannacht. De goden, die konden ons wel eens tegen zijn. Spreekt met geen woord over het lijden van de middelaar. Ze spreekt over haar eigen lijden. En wat misschien in de toekomst nog een rol kan spelen. Tegen ze. Pilatus, die het toch ook niet zo makkelijk heeft, krijgt het nog moeilijker. Ja, zijn vrouw. Ja, de Romeinen hadden liever dat de vrouwen niet meegingen. Als die landvoogd in bepaald gebied optrad. Maar ja, gebeurde toch wel. En er waren geïnteresseerde vrouwen bij die tegelijkertijd veel belangstelling toonden voor het land, voor de provincie waar hun man het voor het zeggen had. En die doken in de historie, die gingen naar het museum en die lieten zich vertellen wat dat voor een volk was, wat voor zeden, wat voor gewoonten, godsdiensten was. Zo'n vrouw is misschien de vrouw van Pilatus ook geweest. Ze heeft het een en ander gehoord van de Heer Jezus. En daarom heeft ze er ook van gedroomd. Ja, het maakt het er voor Pilatus niet makkelijker op. Maar die kleine tijd, hè. Dat kleine poosje. Dat Pilatus even die brief leest, even zit te piekeren. Even een krabbeltje terugschrijven. Geef dat maar aan mevrouw. Gaan de overpriesters. De schriftgeleerden, de mannen die het voor het zeggen hebben. Jongens, dat betekent, nou zou je zeggen, de dominees en de ouderlingen en de diakenen en de kosters. Die lopen tussen het volk door dat daar verzameld is voor het Gabbata, de rechtplaats. En die zeggen, denk erom dat je Barabbas, Barabbas. Jezus moet weg, Jezus moet gekruisigd worden. Barabbas, Barabbas. Oh, wat is een mens, wat is een volk, wat ben ik Wat een demagogie. Ach, de mensen horen het. Ik wil die mensen niet verontschuldigen. Die mensen, nee, ik zou me een man van de straat voor kunnen stellen die zegt wat. Die kan een klap in je gezicht krijgen. Hij? Die moordenaar? Laat ze hem maar kruisen. Jezus? Man kruis. Ik ben mijn hele leven dankbaarheid verschuldigd. Mijn neef heeft die dit. Mijn moeder dat. Mijn zus de zus. Hij had zoveel wonderen gedaan. Geholpen. Het volk is niet te verontschuldigen. Maar je ziet ook hoe makkelijk het te beïnvloeden is. Het Hosanna gaat spoedig over in kruis hem. De volksziel is vaak zo makkelijk te bespelen. Daarom zijn talenten wel eens gevaarlijk. Als iemand de zaken goed op een rijtje kan zetten. En hij doet het op een bepaalde manier. Dan kan hij door die bepaalde manier zijn zin krijgen. Ook al kan hij het niet goed op een rijtje zetten. Dat is typisch. Hoe komt het over? Ja. Een ander zal misschien hetzelfde zeggen. Maar niet zo imponerend. Niet zo ad rem, niet zo snedig. Mensen luisteren geen eens. Dat is typisch, hè? Sommigen hebben dat ook als een gevaar in de kerk gezien. Dat mensen zo'n autoriteit verspreiden in de predikingen, zo begaafd en zo kunnen preken dat iedereen ademloos zit te luisteren en dat iedereen het beaamt. En dat het toch eigenlijk meer de sfeer, het, tja, de zeggingskracht is, dan de waarheid zelf die het doet. Het woord van God. Dat blijft altijd een gevaar. Want dan zie je dat. Geweldige, beroemde kanselredenaars waar de kerken uitpuilden. Of het stadion vol. Maar het arme mannetje daar ergens, in zijn pastorietje op het dorp, zit de kerk half leeg. Er komt geen beweging in. Ja. Nou, dan wil dat echt allemaal niet zeggen, en altijd niet zeggen dat het dan de waarheid is die het doet. Maar het is vaak ook de mens die het doet. En de een doet dat met een zeer droefgeestige sfeer, met zijn ernst. En de ander doet het met zijn vrolijkheid. En zo heeft iedereen wat. Het volk luistert. En Pilatus kan doen en laten wat hij wil. Maar er komt uit de bus. De keus wordt gemaakt voor de zoon van Adam. Voor de zoon van de mens. Voor het mensenkind. Voor de zondaar. Voor de moordenaar, daar valt de keuze op. Wat ze in normale omstandigheden, zou je zeggen, nooit gedaan zouden hebben. Misschien hadden ze wel opgelucht adem gehaald en gezegd op hun manier, die is gelukkig de pijp uit die vent. Daar zullen we geen last meer van hebben, van die Barabbas. Jongens, gelukkig, daar kunnen we een glaasje op drinken. Die kerel heeft ons al genoeg onrust bezorgd. Nee, in plaats daarvan schreven ze het uit. Laat hem gekruisigd worden. De keus is bepaald. Oh, dat moeten wij toch eens bedenken, geliefde gemeente. Want er wordt nog wel eens geschermd met de keus, de keus, de keus die wij moeten maken. Er wordt nog wel eens aangedrongen dat we het nu moeten doen en dat we nu moeten kiezen en dat we nu nog de tijd hebben om voor Jezus te kiezen. En ik weet wel, hier heerst een opgewonden stemming. Ik weet het allemaal wel. Maar bij ons heerst ook vaak een opgewonden stemming. Hij begrijpt wel wat ik bedoel. Wij zijn Adams kinderen. Die Jezus, die kan vanaf een afstandje wel aantrekkelijk lijken, maar ik wil hem niet van nature. Ik heb geen oog voor de man van smarten verzocht in krankheden. Ik kan met hem niets bereiken. Een Jezus die wint, een Jezus die alles naar zijn hand zet, die zou mij misschien kunnen imponeren. Maar een man van smarten verzocht in krankheden, een ieder was als verbergende zijn aangezicht voor hem. Men wilde hem niet zien. De eigen discipelen die zijn van hem weggevlucht, hem verlatende. Oh, als je over de keus praatte, laat u dan toch alsjeblieft nooit vergeten dat wij in het paradijs tegen God gekozen hebben voor onszelf. En als we dan verder praten over de keus, laten we dan eens zien, hier in dit verhaal, hoe wij die keus bevestigd hebben. Die keus. Die hebben we voor de tweede keer gedaan, hier. Dat tweetal, die allerdierbaarste, ja dat zeg ik. Maar niet omdat ik zo'n dierbaarheid in hem kon zien. Want ik ben een ongelukkig schepsel. Ik zie helemaal niets in hem. Tenzij ik die Christus der schriften door het geloof als de Messias, als de lijdende en stervende plaatsbekleder mag zien. Ja, uit dat oogpunt mag ik zeggen, die dierbare borg en middelaar, die zichzelf geeft tot in de dood, die de ellendige opraapte van de straat, die de zonde vergaf, die de doden tot het leven terugbracht en de melaatse reinigde en de kreupelen deed springen als een hert. Die Jezus, ja, je zou zeggen, nou, het volk zal de handen ineens slaan. En ze zullen zeggen, we laten ons niet door die kliek theologen van de wijs brengen. Want ze haten hem uit jaloezie, omdat ze zelf denken dat ze Gods zonen zijn, zonen van de Vader. Daarom kunnen ze hem niet uitstaan. Ja, dat zeggen wij nu. Wij zouden dit gedaan hebben en dat gedaan. Maar als de wind nu eens uit een andere hoek gaat waaien en de stemming slaat om, zouden wij die dan een verliezende kandidaat zien, een verliezende Jezus, een man die ondanks alles wat er in het verleden gebeurd is, toch de weg naar de dood langzaam ingedreven wordt. Een man die steeds dichter komt bij het einde. Zouden we dan zeggen, ik heb op het verkeerde paard gewed. Ik dacht dat Jezus de man was, onze man was. Maar om zo te zien, zoals het nu gaat, nee, dat kan niet. Dat is onmogelijk. En dan, geliefde gemeente, het is hard om het te zeggen, maar dan komen die verborgen haatgevoelens openbaar die het vlees heeft tegen de geest. Dan komt dat pijnlijke, dat afgrondelijke waar ik liever niet over praat. Dat komt dan naar boven. Dat die ene goede, die ene heilige, die ene reine, die is mij net te veel. Die is mij te veel. Die staat mij in de weg. Daar moet ik me voor schamen. Daar voel ik me niet op mijn gemak. Is zo nou de mens? Zo is nou de mens. Zo diep tot in het diepst van zijn ziel is die verdorven. Dat Jezus hem in de weg staat. En dan kan het wel eens zijn dat hij zegt, Hosanna, Hosanna, gezegend is hij die daar komt in de naam des Heren. En heel de kerk doet eraan mee. Hosanna, gezegend is hij. En in werkelijkheid, in een andere werkelijkheid, in een ander ogenblik. Barabbas, Barabbas. Adam, ik, de moordenaar, ik kies voor mijn eigen. Barabbas is mij meer vertrouwd dan Jezus. Barabbas, waar ik ook wel bang voor ben, maar niet zo bang als voor hem. Tegen Barabbas kan ik me nog wapenen. Ik kan ook een revolver op zak steken of een dolk. En ik kan hem misschien net de vlug afwezen. Maar Jezus, Jezus van Nazareth, die een mens insluit, dat hij geen kant meer uit kan. Jezus die ons met zijn eerlijke ogen aankijkt en zegt, hey kerkmensen, die daar staan te zeuren, heb je al voor Jezus gekozen? Heb je al Jezus? Wat doe je nu? Wat doe je nu? Wat hoor ik daar? O, de man van smarten. Ik geloof aan een zaligmaker, in een zaligmaker, maar dan ook een echte zaligmaker. Die wij geen handje hoeven te helpen met onze keuzepakketten. Die wij geen handje hoeven te helpen door ons te distancieren van dit volk, dit gemene Joodse volk. Nee. Maar ik geloof in een zaligmaker die dat gemene volk, die dat gemene kereltje dat ik ben, zalig maakt om niet, omdat hij het wil, die vijanden met God verzoent. Dat geloof ik. In de kerk wordt vaak ook een rookgordijn gelegd. Daar wordt ingespeeld op wat er nog mogelijk zou zijn met ons. En de een probeert het door de mensen bang te maken voor de hel. En de ander probeert hem op het meelijden te wekken met Jezus, Jezus, die arme man die daar maar staat te wachten en er is niemand die komt. En de ander probeert het weer met een soort voorstelling van, oh, we krijgen het zo goed, we rijden straks op een gouden fiets. Op een nieuwe aarde, weet je wel, en daar zijn wij de baas. Allemaal aanknopingspunten bij de mens. En zonde, vind je dit niet erg? Vind je dat dan niet erg, lieve mens? Oh, die zonde, ja, die zonde. Al het volk kiest voor Barabbas, voor zichzelf, voor Adam. De keus is gevallen. Daarom, kijk uit. Wees voorzichtig met al die dingen waarbij de mens opgeschroefd wordt tot een keus. Waarbij de mensen naar voren hollen om op zondagsbankje plaats te nemen. Waarbij honderden mensen naar voren komen in een stadion. Wie kiest er voor Jezus? Ik. Ja. Kijk uit. Want ze zeiden, laat hem gekruisigd worden. Kinderen, kleine kinderen, als jullie zeggen, wat gemeen dat ze de Heer Jezus gekruisigd hebben, dat vind ik wel mooi. Ik hoop dat jullie allemaal zoveel van de Heer Jezus houden. Zoveel van de Heer Jezus houden. Maar als je groot wordt, dan zeg je misschien, ach ja, ik heb ook een boos hart. Ik heb ook een boos hart. Ik heb ook tegen de Heer Jezus kwaad gedaan. Hem verdriet gedaan. Pilatus is aan het eind van zijn Latijn. Laat hem gekruisigd worden. Hij heeft een tweetal gesteld, maar de keuze is bepaald. Barabbas. Wij zijn, je zou bijna zeggen, al voorgeprogrammeerd in Adam om op Adam te kiezen. En niet voor het leven. Niet voor de levensworst. Dan neemt hij wat water. En gaat zijn handen wassen. De slappeling, de uitleggers zeggen terecht, dat hij een slappe man geweest, slap karakter. Ja, ja. Maar wie zijn wij? Een oud gebruik, hè? In Deuteronomium 21 kun je er iets van lezen. Als iemand vermoord werd, of men vond een vermoorde in het veld, dan moesten de oudsten van de nabijgelegen stad komen. Want ja, wie vindt die moordenaar? Die bloedschuld ligt er. Wie vindt die moordenaar? Dan moesten ze daar een beest slachten. boven of op de plek van die moordenaar en ze moesten hun handen met water wassen. Dat ze geen deel aan hadden aan die moord. En dat ze geen schuld daarna konden straffen. Maar dat het overmacht was. Nou ja, dan komt leven weer verder gaan. Zo doet Pilatus ook. Hij denkt dat hij hiermee het bloed kan afwassen van de onschuldigen. Dat denkt hij. Hij noemt het bloed van de rechtvaardigen. Maar hij denkt dat hij dat zo even van zijn hand af kan schudden. Denken wij misschien ook wel. Wij zitten in de kerk, ja. Maar denk je dat je de kerk zo van je af kan schudden? Dat je de waarheid van je af kan schudden. Je kan het wel doen. Maar tenslotte hangt die waarheid om jouw nek. En die trekt jou naar beneden. Ten dode of ten leven. Maar het is onmogelijk. Gij moogt toezien, zegt hij tot het volk. Hij probeert zijn eigen vrijheid te pleiten. Maar het zal hem niet lukken. Al het volk antwoordt, oh, dat is goed. Dat is goed, man. Dat is goed, wij rapen jouw vrachtje wel op. Let op hoor, waar het hier op aankomt. Waar het op aankomt. Al het volk antwoordt, zijn bloed komen over ons en over onze kinderen. Met andere woorden, nemen wij voor onze rekening. Daar zijn wij niet benauwd voor. Wij zijn niet benauwd voor het bloed. Als er iemand is die dat bloed wil wreken, dat bloed van Jezus, van Nazareth, als er God dat wil wreken, nou dan moet hij dat maar op ons wreken, want en onze kinderen. Dat durven wij wel aan. Dat kunnen wij wel aan. Wat een vernedering voor de Heer Jezus. Wat een bitter lijden. Het wordt helemaal versimpeld als het ware. Het wordt uit zijn eeuwigheidsbetekenis uitgescheurd als het ware. En zeg gewoon, oh, nou goed, ja, als jij denkt dat hij onschuldig is, hè, en dat jij er niks mee te maken hebt en jij een beetje bang bent misschien, maar dat nemen wij wel voor onze rekening, hoor. Nemen wij wel voor onze rekening. En onze kinderen. Wij zijn niet zo benauwd uitgevallen. Toen liet hij hun Barabbas los. Bij een andere evangelist lees je dat Pilatus oordeelde dat hun eis geschieden zou. Hij liet Barabbas los. Het bloed. Ja, dat bloed, dat leven van Jezus Christus. Kom over ons en onze kinderen, ja. Wie? Jongen, ja. Je kunt natuurlijk nu een geschiedenis van het Joodse volk gaan memoreren. Je kunt de wortels van het antisemitisme overal in gaan vinden. En er is misschien wel misbruik van gemaakt. Ongetwijfeld. Zijn bloed komen over ons en onze kinderen. Maar je gaat toch fout. Je gaat toch verkeerd. Als je op deze manier dit woord uitlegt. Er staat en al het volk. Nou, wij zijn geen Joden. Ja, maar wij horen ook erbij. Al het volk. Dat is het. Er staat hier zo'n specifiek volk. Dat betekent, als je het voor Israël gebruikt, betekent dat iets. Hè? Want dat betekent gij volk uit Abraham gesproten. Dat zoveel gunsten had genoten. Dat betekent het volk van Gods keuze. Dat betekent het volk dat afgezonderd en apart gezet was. Dat betekent de kerk. Revius heeft al gedicht, het zijn de Joden niet, Heer Jezus, die u kruisten en spuwden in het gezicht. Waren wij bij? Geloof je het niet? Kijk dan eens hoe je elke dag voor Barabbas kiest. Voor je eigen. O God, geef dat het licht mogen schijnen vanmorgen. Het licht dat de duisternis openbaar maakt. Laat Barabbas los. Ja, dat is onze taal. Dat is onze taal. Ik hou mijn eigen de handen boven het hoofd, hè. Ik wil er niet aan, ben je wijs, ik. Laat maar Abbas los. Laat mij met rust. Neem ik wel voor mijn rekening. Ja. Vaders en moeders die hun kinderen voor hun rekening nemen, zogenaamd. En ze lostrekken van God en van zijn woord. Kinderen kiezen maar Abbas. Zo, op die manier. Voor zichzelf. God, Jezus, vader, moeder. Nou, dat is nog vers 2. God, Jezus, het woord, het evangelie, de middelaar. Moeder, je hebt goed praten hoor. Jouw moeder, je hebt gelijk hoor. Ja, we begrijpen het wel, of we zeggen helemaal niks. We gaan alleen onze eigen weg. Onze eigen weg. Wij keerden onze niegelijk naar onze eigen weg, staat er in Jesaja. Toen liet hij hun Barabbas los. Dat is nou de keus van het volk. Van het echte volk. Van het uitverkoren volk. Van het volk Israël. En je hoort geen ene tegenstem. Waar is Petrus nou? Om te proberen een wending te geven aan deze zaak. Waar zijn al die mannen? Die dappere mannen. Ze kunnen hun handen niet vinden. Ze zijn gevlucht en verlaten. Toen, het is zo'n indrukwekkend, beslissend woord. Daar gaat die ordinaire straatrover, moordenaar. Oproer, kraai. Daar gaat hij naar huis. En Jezus moet dood. Gekruisigd worden. Dat is het oordeel, het eindoordeel van Israël en van Pilatus. Van u en van mij. Toch zit er een machtige troost in. Hoe het met die zoon van Adam, die Barabbas, afgelopen is, weet ik niet. Laten we hopen dat hij voorgoed vrijgekomen is. Voor eeuwig. Maar ik weet het niet. Maar hij kwam vrij. En zijn vrijlating is de prediking voor ons. De prediking niet van dat zoetsappige... Hebben wij al voor Jezus gekozen? Nee, wij hebben voor Barabbas gekozen. Voor onszelf. Dat is de prediking. We hebben voor onszelf gekozen. We hebben de maat vol gemaakt. Maar weet je, nou gaat de prediking een dimensie verder. Nu komt de boot. Dat deze Jezus dit gewillig heeft gedaan. Voor Barabbas. Dat hij geen vuur van de hemel gebeden heeft voor Kaïn. Die zijn broer Abel doodsloeg. Die Kaïn. Ik. Kaïn. Ben ik mijn broeders hoeder? Kaïn die er nog beter aan toe was dan zij. Want die man die zei nog, mijn misdaad is zo groot, die kan niet vergeven worden. Ieder die mij tegenkomt, die zal me doodslaan. Maar dit volk zegt, dat kunnen wij wel aan. Ja, dat nemen wij wel voor onze rekening. Maak je maar niet bang voor Pilatus, dat nemen wij wel voor onze rekening hoor. Je mag tegen je God zeggen dat wij dat wel op ons nemen. Nu komt de prediking tot ons. En dat is het punt. En ik hoop dat we deze zalig maken, deze waarheid mogen ontmoeten in onze harten. In het woord. De keuze is gevallen. Het oordeel is gevallen. Wij hebben de dood gekozen boven het leven. Nu komt de prediking dat die God nou zulke vagebonden, zulke vijanden met zichzelf verzoend heeft door de dood van zijn zoon. Kijk, de wereld had had er niets mee opgeschoten hoor, als Barabbas. En het volk ook niet, als Barabbas opgehangen was. Het zou een opruiming zijn geweest, dat wel. Maar verder, zand erover. Maar nu Jezus de Christus, die zich daar gewillig begeeft in dit gericht. Om de wil van de Vader te doen. Om gevangenen, om boeven, om lage sujetten, om die de vrijheid te verwerven. De vergeving te verwerven. Dat is het heilige evangelie. Wie is deze die voor vijanden zijn leven heeft gegeven? En die zelfs nog op zich genomen heeft om van die vijanden, om voor die vijanden de heilige geest te verwerven, dat ze nog vrienden worden. En dat ze gaan zeggen, gij weet alle dingen, gij weet dat ik u lief heb. Dat ze tegen hun eigen hatelijke bestaan inschreven naar de levende God. Dat hij toch hun God en hun zaligmaker is. Dan moet je zeggen, vreselijk. Toen liet hij hem, maar Abba was wat een krenking van het recht. Maar tegelijk mag je zeggen, geloofd zij God met diepst ontzag. Daar gaat de ter dood veroordeelde, de doodschuldige, de vrijheid tegemoet. En ik en u, ons wordt verkondigd, dat hoe verdoemelijk en vervloekt onze keus ook is en ons oordeel, dat deze dingen zijn geschied naar de eeuwige raad en het voornemen God. Om een volk in het leven te behouden. Om de meest afzichtelijke zondaren te verkondigen. Er is genade. Er is verzoening. Er is uitkomst bij ene helft. Ja. Ja, nou durf ik niet te zeggen, nou moet je kiezen. Maar ik zou uit broederlijke liefde willen zeggen, steek nou die dolk maar in je zak. Dat mes. Steek het maar in je zak. Want die het zwaar trekken zullen door het zwaar vergaan. Buig maar voor hem dan. En klaag je dan aan en zegt, dat was nou mijn keus. De keus van het hele volk. Barabbas. Maar vergeet. Trek me erbij, heren. Met mijn haren trek me erbij. Of ik wil of niet. Maar leer me buigen op uw eis. Naar uw paleis, het hof der hoven. Dat is de ruimte. In dit vreselijke oordeel. Dat God de vijanden met zichzelf verzoent. En dat hij tot ze zegt. Ik geef u mijn vrede. Ik ga de oorlog in. Ik geef u mijn ruimte. Want ik ga de gevangenis in. Ik geef u mijn zegen. Ik draag de eeuwige vloek aan hen.